Het is nu 2:00 precies op deze zondag 13 maart 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsieshuis Radio voor het Hapsieshuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Soms hebben we behoefte aan troost. Maar wat is troost eigenlijk? Wat drijft ons nou tot de wanhoop waarop we troost gaan zoeken? En waarom wordt die troost ons gegeven? Misschien blijft troost wel achterwege. Hoe het ook zij, troost geldt als een aloud thema. En toch is het ook een beetje nieuw, omdat het thema deze dagen in een wat grotere belangstelling staat. In het kader van het Hoger Onderwijs voor Ouderen, het HOVO, geven filosoof Petra Bolhuis en inmiddels gepensioneerd psychiater Gladys van Florestein binnenkort over het thema troost een tiental colleges. Ze worden gehouden in Groningen, Sneek en aan de Universiteit van Amsterdam. Gladys van Florestein en Petra Bolhuis zijn hier in de studio van het Hapsieshuis Radio Live. Welkom allebei. Petra en Gladys, in welke situaties hebben we nou behoefte aan troost? Is dat te systematiseren?
Ik weet niet of het systematiseren is. Er zijn wel veel verschillende situaties die we aan kunnen duiden. Mm-hmm. Maar mijn eerste reactie is dat we juist nu behoefte hebben aan troost gezien de situatie in Oekraïne. Dat betekent dat mensen afscheid moeten nemen, terwijl het niet zeker is of die mensen weer terug zullen zien. Troost heeft veel te maken met afscheid en met onzekerheid. Troost heeft ook te maken als met verlies. Dat zijn alle dingen die spelen. Dus eigenlijk het hele lijden van het leven wat vraagt om troost of om troost te geven.
Gladys, je zegt het, hè? Troost heeft te maken met afscheid. Welke vormen van afscheid hebben we?
Ja, ik denk dat leven is al, als je begint, weet je dat het ook weer eindigt. En ik denk dat lijden aan het leven eigenlijk een element daarin is. En afscheid komt voortdurend voor, gedurende je hele leven. He, situaties waarin je definitief afscheid neemt van iemand. Maar ook doordat je groeit en verandert, zit je voortdurend in afscheid van fases. Sterven, emigratie. Nou ja, vandaag de dag zien we, wat Gladys net al zei, vluchten, oorlogssituaties, afscheid van vrede. En soms ook situaties, en die zie je vandaag de dag veel, waarin pas achteraf blijkt dat we de ander voor het laatst hebben gezien of gesproken. En je weet dus niet altijd dat het om afscheid gaat. Maar zelfs als je het dan niet weet, moet je op het moment dat je het wel weet, alsnog je realiseren dat je toen afscheid hebt genomen. En daar moet je mee om kunnen gaan.
Is het trouwens confronterender als je niet weet dat je eigenlijk afscheid neemt?
Ja, ik denk dat ik weet niet of het confronterender is. Ik denk wel dat op dat moment dat je afscheid neemt en je doet het bewust, is dat een heel ander proces dan wanneer je het niet weet en je in één keer realiseert dat je afscheid hebt genomen en dan nog, ja, dan had je nog dingen willen zeggen of dan had je nog dingen willen doen of willen waarnemen of willen delen met die ander. En in die zin is het een heel ander soort situatie waar ook een ander soort troost bij nodig is, denk ik.
Afscheid nemen is voor mij tegen elkaar zeggen wat je voor elkaar hebt betekend. En als je dat niet kunt zeggen, omdat je het niet gezegd hebt, dan is er geen gelegenheid meer om dat te delen met elkaar.
Zijn afscheid en troost, ik jou volg, Gladys, is dat dan niet hetzelfde?
Nee, dat zijn voor mij verschillende dingen. Je kan ook afscheid van elkaar nemen op een station zonder dat er troost nodig is. Want dan zie je elkaar over een week weer. Dan zeg je fijn dat je er was en tot de volgende keer. Dus troost
is vraagt een overlapping.
Ja, het zijn alleen speciale omstandigheden van een afscheid. Maar goed, troost gaat natuurlijk om veel meer dan alleen afscheid nemen. Je kan elkaar ook moeten troosten als een pijn heeft of verdriet heeft of wat dan ook. Los van afscheid.
En troost heeft te maken met menselijke keuzes, las ik.
Ik ga even naar Nussbaum. Wil je dat doen?
Nussbaum, ja. Ik denk, Nussbaum heeft dat denk ik heel mooi uitgelegd door.
Dat is een filosoof.
Dat is een filosoof. En ze heeft een groot boek geschreven over menselijke emoties. Iets wat de filosofie een tijd lang een beetje uit het oog was verloren. En zij schrijft over wat zij noemt tragische keuzes. En dan zegt ze, de tragiek die niet altijd alleen maar met afscheid te maken heeft, die gaat ook heel erg over dilemma's waarbij je keuzes moet maken in je leven die gaan over waar je het een kiest, laat je per definitie het ander achter. Dus niet per se die ander, maar ook iets anders. Wat je ook had willen doen, wat je ook waardevol vindt. Maar wat je niet tegelijk kan kiezen met het andere. Dus je kiest het een en je laat het ander achter. En dan kan iemand zeggen, ja, maar je hebt het tot zelf gekozen en dat is waar. En toch heb je troost nodig omdat je het ander niet ook hebt kunnen doen. Je wilt voor je familie zorgen en je wilt jezelf ontplooien. En soms botsen die twee dingen. En dan kan iemand niet zeggen, ja, maar jij hebt toch voor je familie gekozen. Want misschien rouw je nog steeds wel over de kansen die je daardoor in het leven niet tot ontwikkeling hebt gebracht.
En er is ook nog een punt, als je datgene waarvoor je niet kiest of diegene waarvoor je niet kiest, heb je de neiging om die minder te maken omdat je een ander hebt gekozen of iets anders hebt gekozen. Dus dat speelt ook een rol. Dus troost in zo'n situatie is heel ingewikkeld. En bovendien kan je een keuze moeten maken die geen keuze is. Je kan moeten kiezen tussen liefde voor de een en liefde voor de ander, maar liefde laat zich niet meten, laat zich niet wegen. Dus je moet in godsnaam, ik kies maar wat.
Nou ja, en je ziet natuurlijk ook dat het soms heel dramatische keuzes zijn. Ja. Hè? Op dat moment dat je, nou ja, het beeld wat daar natuurlijk heel duidelijk bij is, is zo'n film als Sophie's Choice, die dat heel erg op het scherpst van de snede duidelijk maakt. Zo'n moeder die moet kiezen, welk kind laat je leven. Mm-hmm. En dan kan je daarna niet zeggen, ja, maar dit heb je gekozen. Want dat is natuurlijk wat wij heel vaak hebben, dat het goede leven bestaat uit dat je de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken. Maar de context bepaalt hoe groot die vrijheid is. En soms kunnen die keuzes dus heel dramatisch zijn. En dan is er troost nodig, maar die is heel ingewikkeld. Want je gaat ook staan achter de keus die je maakt. Dus soms laten mensen ook helemaal niet meer zien dat ze rouwen om de keus die ze gemaakt hebben. Om het zo maar te zeggen.
Ik zat in dat verband te denken aan liefdesverdriet.
Ja. Ik, liefdesverdriet is denk ik ook wel een soort iets wat iedereen op een bepaalde manier herkent. En je ziet dat daar ook heel erg de troost vaak bestaat uit iemand weer op de spoor van de toekomst willen zetten. Dus het is niet gelukt in de liefde of degene op wie jij verliefd was is niet verliefd op jou. En dan, zeker bij pubers zijn we geneigd om dat niet bloedserieus te nemen en te zeggen, nou ja, er is geen handvol maar een landvol of voor deze weer een ander. Terwijl daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Iemand weet op dat moment zelf ook wel dat het leven doorgaat. Maar je moet eerst erkennen dat dit een dramatisch moment is en dat iemand mag verdriet hebben over wat er gebeurd is. En ik denk dat we dat vaak, nou, zeker bij zoiets als liefdesverdriet, dat we dat overslaan. En stel je relatie loopt stuk en je breekt de relatie, dan is dat een keus. Maar het is ook geen keus. Want je had dat natuurlijk helemaal niet in je hoofd toen je aan die relatie begon. Dus daar zit die dramatische keus, die tragische keus absoluut in.
Zou het dan helpen, Gerrit, kijk even naar jou als gepensioneerd psychiater. Hè? Zou het dan helpen om heel bewust stil te staan bij de dramatiek die ermee te maken heeft?
Ja, ik denk dat het misschien wel een rode draad is in dit verhaal, dat wij in de maatschappij, wat Peter ook een beetje aangaf, geneigd zijn om het gevoelens van de ander over te slaan. We gaan oplossingen geven. God, dan komt er weer een ander, doe niet zo moeilijk en het leven is nog lang niet voorbij, je bent al zo jong. En dan sta je dus verdriet en of de woede, wat er ook maar is, wat met afscheid hoort over. Wat ook speelt bij liefdesverdriet is dat je de verwachtingen of de fantasieën die je had, zeker als je jong bent, dan zou je misschien denken, ik kan wel kinderen krijgen met die ander. En heel wat je dan, dat moet je allemaal afsluiten. Dus er zit veel meer bij dan alleen de ander verlaten.
Ja.
En de hormonen zitten natuurlijk erbij. Hè? Je wilt ook intiem zijn met de ander en dat moet je ook allemaal loslaten, die wens.
Hormonen zitten er ook bij. Het heeft een
lichamelijk
aspect.
Ja, als je verliefd bent, ook, he? Heeft het een lichamelijk aspect. Ja, want je bent zo euforisch als een deur als goed is.
Ja, en,
en als dat dan niet wederzijds is, is dat dramatisch?
Is dat heel dramatisch, ja.
Je wees al op de rol van het lichaam. Hè? We bewegen, we maken onderdeel uit van het leven. Zou het leven zelf ons in staat stellen om troost te geven?
Weet je, Leander, dat, ik vind die vraag helemaal oké.
Okay, dank
ik,
je.
Ik zit telkens, ik zit telkens met beelden van de actualiteit. En als je tegen al die vluchtelingen op station gaat zeggen van nou, je hebt toch een lijf wat het doet en het hart wat klopt. En geniet ervan.
Wees er blij mee.
Want het leven... En wat er wel gebeurt, is dat daar een zanger gaat spelen op het station. En dat is wat troost. Dus daar, kijk, dit is natuurlijk wel aardig van Montaigne, die zegt van het leven stroomt door ons. En dat troost mij, maar in veel actuele situaties staat dat niet aan. En er is ook een zanger, een Oekraïense zanger, die gaat overal heen. En die zingt dus... daar tussen al die vluchtelingen en die knuffelt mensen en dat is wat troost. En die gaat niet zeggen, och, je lijf is er wel en je hart klopt toch en wat is er nou, weet je.
Dus het gaat veel meer over connectie.
Troost is voor mij veel meer connectie. Ik weet niet wat jij...
Nou, ik denk dat er een verschil is tussen... ik vind veel van die denkers die zeggen, het zit in je lijf, Montaigne vindt daar een voorbeeld van, dat kan je wel zelf bepalen. Dus ik denk dat je er zelf troost aan kan hebben als je in zo'n vluchtsituatie zit, in zo'n drama-situatie. En dat je dan niet in je hoofd moet gaan zitten met denken, wat is hier de zin van? Of hoe lang duurt dit? Of hoe lang... Maar dat je als het ware bij jezelf voelt van, mijn lijf klopt nog, ik haal adem, ik zorg voor eten. Kortom, dat lijf gaat door, zelfs als je zelf de moed eigenlijk niet meer hebt om de volgende dag onder ogen te komen. Dus voor jezelf kan dat denk ik troostend zijn. Maar het is natuurlijk buitengewoon ongelukkig als iemand tegen je zegt, joh, wees blij. Ja. Je haalt nog adem. Want dat zou zo'n ontkenning zijn van wat zich daar afspeelt. En dan ben ik met je eens. Dan gaat het om de verbinding. Ja. En het feit dat je iemand ook fysiek uitnodigt om het goede van het leven ook te ervaren. En dat is inderdaad zo iemand die muziek maakt, of iemand die een arm om iemand heen slaat, of iemand die zijn laatste boterham met iemand deelt. Het kan ook heel praktisch zijn. Of dieren kunnen het ook. Hè? Er was zo'n verhaal wat jij vertelde van zo'n hond die dan bij die soldaten gaat liggen, die allemaal daar even liggen te slapen midden in de strijd. Mm-hmm. En dan een soort van over hen gaat waken. Dat lijkt mij een troostrijk. Ja. Ja. Een troostrijke ervaring.
Je noemde net al de rol van muziek. En jij ook, Gades, Petra ook. Spel speelt dan dus ook een rol.
Ik weet niet of ik het spel zou noemen. Misschien is het wel een soort lichtheid die er inderdaad ingebracht wordt. Ik denk in die zin, als je dat met spel bedoelt, dan herken ik dat wel. Maar ik vind spel ook heel vaak... zeg maar, dat is bijna een soort creatief aanpakken van wat er is. En voor mij heeft meer met lichtheid te maken dan dat ik daar heel makkelijk het woord spel voor zou gebruiken. Maar ik zag jou knikken.
Ja, in die zin vind ik het woord spel niet zo passen. Ik vind het woord spel wel leuk bij speltherapie voor kinderen en zo, die misschien moeilijke dingen hebben meegemaakt dat je met ze gaat spelen. Maar in de ellendige situaties waarin mensen kunnen zitten, zou ik het woord spel niet kunnen verbinden met troost. Voor mij is dat niet... Ik heb liever dan wat jij net zegt, dat bestaan van de ander niet nodig is en aanwezig dient te zijn, wat mij betreft. Ja.
En dan hoeft het denken niet troostend te zijn, maar kan dat wel zijn, hè?
Het denken kan troostend zijn. Ik vind dat altijd een soort spanningsveld tussen wat voel ik en hoe kan ik met mijn gevoel omgaan met denken. Weet je,
werkt dat? Kan je daar iets over zeggen?
Nou ja, je kent de cognitieve therapie. Denk alsjeblieft dat het glas half vol is in plaats van half leeg. Je kan hem wel voelen dat het half leeg is en heel verdrietig zijn, maar het is vast half vol. Als je een ander perspectief, dan komt het allemaal wel goed. En over 2 jaar is die rouwperiode wel voorbij. Snap je? Je begrijpt dat ik daar niet zoveel mee kan, maar het kan wel helpen. Het kan wel helpen, maar het is wat Peter net aangaf. Het is handig om zelf op die gedachte te komen dan dat iemand anders dat gaat zeggen. Want dat sluit dan niet aan waar je zit, waar je bent met je emotie, met je verlies, met je verwachtingen. Ja.
Het besef van het hele simpele feit dat we doodgaan, levert behalve troost ook wijsheid op. Hoe zorgt dat besef voor wijsheid?
Ik denk dat het feit dat wij eindige wezens zijn en weten dat we eindige wezens zijn, brengt ons in een hele specifieke positie. Ik denk dat Ik neem daar tegenwoordig iets meer slag om de arm, omdat we er langzamerhand achter komen dat dieren ook wel enig idee hebben van sterven en eindigheid.
Ja.
Maar ik denk dat dat bij ons heel sterk aanwezig is. En de wijsheid die daarin zit, is denk ik dat het afdwingt dat je een plek geeft aan het feit dat je hier niet eindeloos bent. Je zit niet zoals veel dieren. Hè? Mensen zeggen wel eens, ik zou een poes willen zijn of iets dergelijks. En wat zit daar dan in? Dat je als het ware samenvalt met waar je bent. Dus je zit helemaal met je hele hebben en houden in de situatie van het nu. En dan is er steeds, om de filosoof Hume aan te halen. Mm-hmm. Hè, Hume zegt, er is nu en nu en nu. En daar zit eigenlijk alle verbindingen die wij leggen, die zijn... Nee, het zijn menselijke verbindingen. Wij hebben een verleden en een toekomst. En op dat moment dat wij ons beseffen dat wij eindig zijn en dat het stopt en dat de mensen waar we van houden eindig zijn, dan moeten we daar iets mee. En dat brengt wijsheid teweeg. En die wijsheid helpt dan vervolgens weer om vat te krijgen op zelf in zo'n eindig leven zitten met keuzes die gevolgen hebben voor de toekomst of een ander perspectief op het verleden bieden. Maar het is niet zo dat... wijsheid komt in zekere zin door de dood, maar het is een heel specifiek soort wijsheid. Soms denk ik, het is ook for better or for worse. Ik bedoel, als je het niet wist dat je eindig was, had je die wijsheid ook niet nodig.
Ja.
Dus als je in het hier en nu zou kunnen zijn, dan hoef je ook niet na te denken over de eindigheid. Dus het is een soort tweesnijdend zwaard.
Is troost in het verlengde daarvan, hè? Is troosten dan eigenlijk hoop geven?
Ik wil nog even terug naar wijsheid.
Ja.
Het gaat om de situatie. Dat is allemaal niet zo erg belangrijk. Ik had een goede uitslag. Ik dacht, qua lijfonderzoek. En ik heb nog nooit zo genoten van het ramenlappen.
Ja.
Dat is waar het om gaat voor mij,
ja,
hè?
Ja,
dat
precies.
Is wat telt. Ik kom, ja. En dan, dat geeft toch een soort wijsheid om te ervaren hoe het leven door me heen stroomt.
Dan is troost op zich ook geen hoop.
Troost en weet je, als je, dat geldt niet voor mij, maar als je een uitslag krijgt en de specialist zegt, je hebt 30% kans om nog 3 jaar te leven of 60% kans, dan denk je dat kan troostend zijn omdat je statistisch hoop hebt van ik mag nog even blijven.
Ja.
Dus in die zin zit daar wel een link tussen, als je hoop kan geven,
ja,
tussen troost en hoop. Maar statistiek zegt ook niks, want je kan ook bij die andere percentage onder ander percentiel vallen.
Mm-hmm.
Dus dat is cognitief ook niet zo handig. Maar los ervan, hoop en troost, er zit wel een aspect wat met elkaar verbonden is. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, ik denk ook dat naarmate wij afgestapt zijn van het idee dat we zeker weten dat er een hiernamaals is, krijgen we ook een andere relatie met die eindigheid. Hè? De Lange is een ethicus en die zegt, wij zijn de generatie die willen blijven. Want wij zijn, en dan zie je hoe perspectief en hoop en eindigheid een soort verknoping hebben met elkaar. Namelijk, toen we nog dachten dat we leefden om straks eeuwig te leven, is de dood een stap. Op dat moment dat we zeggen, we weten alleen maar zeker dat we hier zijn en we weten zeker dat we doodgaan, zegt De Lange, dan gaan wij ons dus concentreren op dit leven en moet alle hoop uit dit bestaan geperst worden. Nou, dat legt best een enorme druk op ons. Ik denk dat we, daar krijg je ook een soort prestatiedruk door van je moet iets betekenen of je moet iets achterlaten of je moet een boek schrijven of je moet, nou ja, kortom, je moet iets doen waardoor je toch een vorm van eeuwigheid behoudt. En daar zie je aan dat op dat moment dat je alle hoop dat het betekenisvol is in het ondermaanse brengt, wordt het heel spannend om te leven. Want dan moet je dus uit de voeten kunnen met dat het allemaal niet gaat zoals jij wil. Want niet iedereen wordt succesvol. Hè, Warhol die voelt dat heel haarscherp aan en die zegt 15 minutes of fame. Nou, als je het daarmee moet doen, kan best confronterend zijn. En ik denk dat leven met het feit dat je er gewoon even bent en dat je weer verdwijnt en dat je niet weet waar je heen gaat, dat vergt wel een hantering van die onzekerheid. En ik denk dat daar zijn we bezig. Ik denk dat we bezig zijn om te leren om dat te ontwikkelen. Van hoe gaat dat dan? En hoe moet dat dan? En mag je ook gewoon mislukken en heb je dan ook een zinvol leven. En kijk, toen lijden nog iets was wat een soort leerschool was voor het eeuwig leven, had lijden zin. Maar nu kan je ook gewoon pech hebben. En wat doet dat dan met je perspectief?
Voor mij is, als ik iets breder mag maken, het omgaan met onzekerheid een van de grootste uitdagingen in onze tijd. Soms denk ik, als ik naar nieuwsprogramma's kijk, ze zijn alleen maar bezig om te speculeren hoe de uitkomst zal zijn. Dus we kunnen die onzekerheid niet aan. En dan krijg je allemaal scenario's, kan 1, 2, 3 of 4 willen, want we willen vastigheid, we willen houvast, we willen iets vastpakken. En ik herinner me een ervaring dat ik als kind in de zee dreef. En dat vond ik echt heerlijk. In de Zoute Zee, zou ik maar zeggen. Hè? En ik deed mijn hoofd achterover en ik kon zo heerlijk meedrijven. En ik wist helemaal niet hoe lang dat zou duren. Of hoe, maar dat is het moment. En in dat moment zijn en die onzekerheid laten waar het is. En dan zien we wel hoe het zich uitpakt. En het moeilijkste is dan, we zien wel of die ander wel of niet uit de oorlog terugkomt. Of we zien wel of het kind overleeft als ze ziek is. Dat is dan een van de grootste uitdagingen wat we straks verder komen, wat dus, een levenskunst is.
Dus een aspect van dat het is zoals het is, dat kan troostend zijn.
Ja.
Maar ook niet altijd, Petra.
Ja, niet altijd. En ik denk van wat Gratus beschrijft is ook, hè, dat hoor ik in dat drijven in de zee. Er hoort een soort gevoel bij van dat je gedragen wordt.
Precies.
Dat is voor mij het woord wat daarbij wakker wordt. Ja. Dat ik denk van dat gedragen zijn is wat het hanteerbaar maakt. Dat je niet weet
waar het uitkomt, maar je wordt wel gedragen.
Maar je wordt wel gedragen.
Ja, ja, ja.
En dat is iets anders dan een perspectief van het is goed voor dit of het is goed voor dat.
Heeft alles met verbinding te maken.
Verbinding, als
verbinding
je,
dat, met die zee, verbinding met wat er is.
Ja.
Om dat te ervaren, bedoel je?
Ja.
Het is meer dan denken. Ik ben verbonden. Het is ervaren van we zitten in het.
Het zit in de ervaring. Ja.
Voor mij zit ervaring.
Ervaring, ja. Ik denk, denken kan je daar niet bij helpen. Denken kan wel helpen. Hey, jij noemde net rationeel emotieve therapie. Van om je verkeerde denkbeelden van ik moet zeker weten dat. En zolang ik niet weet dat hij of zij veilig is of beter wordt, wat, kan ik niet gelukkig zijn. Dat zijn gedachten die niet bepaald helpend zijn. Daar moet je vanaf. Dus in die zin heeft denken er wel iets mee te maken. Maar het kan je ook overvallen. Dat je ineens zo weet van, oh ja, nee, maar ik word gedragen. En dat is niet uit te leggen. Dat heeft ook eigenlijk geen verbinding, voor mij in elk geval niet, met denken.
Het is alleen maar voelbaar.
Het voelen, het voelen. Ja, vind ik wel. Ja.
Dan kennen we ook de liefde voor ons eigen lot. De amor fati wordt dat genoemd, hè?
Ja.
Op welke manier kan ons dat troosten?
Ja, ik kijk even bij jou, want ik vond jouw antwoord zo mooi toen we dat voorbereiden. Nou,
wil je dat herhalen in het openbaar?
Wil je dat even herhalen?
De uitzending wordt opgenomen.
Ja, precies. Ja, kijk, wat natuurlijk de vraag is, en dat is steeds de vraag met dat, en dat was ook bij onze voorbereiding van dit onderwerp heel erg aan de orde, van wat kan je mensen nou leren over troost, als troost inderdaad gaat over, hè, wat we net zo definiëren, het voelen, het ervaren enzovoort. En ik denk ook dat amor fati is iets wat je mensen wel van tevoren aan kunt leren, maar niet iets wat helpt op het moment dat ze troost nodig hebben. Je leert het van tevoren aan om die houding te ontwikkelen van aanvaard je lot, het is wat het is. Nou ja, en ook een beetje bijna letterlijk naar jouw voorbeeld. Laat je drijven en je komt wel ergens terecht. Of wat het Taoïsme zo mooi zegt, wat ik zelf vaak gebruik. Er is een plek voor je in het volgende moment. Je weet helemaal niet wat, je weet niet hoe. Maar er is een plek voor jou in het volgende moment. En dan heb je dat als bagage om te hanteren dat je in situaties terechtkomt waar je je ongelukkig voelt, waar je lijdt, waar je afscheid neemt, waar verwachtingen stuk gaan, dan heb je dat bij je. Maar dat is meer iets wat je dan op dat moment zelf tevoorschijn kan trekken. Ja. Ik zou het niet fijn vinden als iemand op dat moment dat ik in zak en as zit zegt, nou ja, omarm je lot. Ik bedoel, dat zou bijna, ik zou het kwetsend vinden, denk ik. Dus in die zin is het ook timing hierin heel, heel belangrijk.
Ja, er is nog een ander aspect en dat is meer vanuit ervaring, vanuit de praktijk. Als mensen op de een of andere manier in staat zijn om wat we in de opstelling soms zien, om te buigen
familieopstellingen
voor het lot, dan komt er een geweldige kracht vrij.
Ja.
Dat is heel raar. Dan komt er een geweldige kracht vrij, maar dan moet je eerst tussen al die ellendige fases heen van het verdriet, van de pijn, voordat je je letterlijk kan buigen en het weg kan laten gaan en onder ogen kan zien wat er is gebeurd als je die moed hebt. Dat maakt op een rare manier voor mij heel veel kracht vrij waardoor mensen verder kunnen gaan. Maar dat is niet iets wat je kan leren. Dat is ook niet wat je kan wel met je, wat Peter zegt, met je hoofd bedenken van het is goed om me over te geven en je weet wat ik ervan kan leren. Misschien word ik wel zelfstandig als de ander niet meer is. Ik verzin me wat raars enzovoort. Maar dat is voor mij een ander verhaal dan je over te geven aan wat ik dan maar noem, aan, ook aan de onrechtvaardigheid. Want lot kan zo onrechtvaardig zijn, nou dat zien we nu om ons heen. En er is geen rechtvaardiging te vinden in de geschiedenis. Het gebeurt gewoon. Dus als we dat onder ogen kunnen zien en kunnen op een of andere manier, ja, ik weet niet of we het moeten accepteren, maar wel kunnen zien in ieder geval, dat maakt het in ieder geval iets draaglijker.
Ja, misschien moet ik even tussendoor zeggen, Gerard, dat jij ook familieopsteller bent.
Oh ja, oké, misschien is dat niet relevant, maar dankjewel voor de...
Ja, ik zit ook te denken van, is het ook niet zo dat het helpt dat anderen ook begrijpen dat er een amor fati nodig is? Omdat ik denk dat mensen vaak, hè, wat jij zelf zegt, je moet een soort buigen voor wat is en dan komt er een kracht vrij. Maar daar moeten anderen je ook toe in staat stellen.
Oh, ja.
Want wat mensen heel erg doen is ook, stel dat je zelf zegt van, nou ja, dit is er nu en daar wil ik gewoon even bij stilstaan, gaan andere oplossingen... Mensen sleuren je ook, ik zou bijna zeggen, uit het moment. Omdat ze doen alsof je een drenkeling bent die op het droge moet. Maar je moet wel eerst voelen dat je drenkeling bent om te kijken wat je daarna wordt. En misschien word je wel zwemmer of drijver of klim je uit het water. Maar je moet eerst even kunnen voelen wat er is. En ik denk, daar geldt die amor fati wel als iets wat je mensen ook aan kunt leren. Van dat het er gewoon mag zijn. En wij zitten heel erg natuurlijk in een oplossinggerichte samenleving. Van, ga dit doen en dat helpt vast. Terwijl, laat eerst maar even...
En dan wordt het een soort management bijna, hè?
Ja, precies. Ja, dan wordt het een management van je leven. En,
Terwijl aan de andere kant de verhalen van kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en het ziekenhuis zitten en hun ouders troosten.
Ja. Ach. Maar dat heeft denk ik daarmee ook te maken, dat kinderen nog een soort in die onschuld gewoon kunnen zeggen, ja, maar ik ga dood.
Ja.
En dan die ouders die gaan dan roepen van nee. En die artsen gaan ook.
Hè, artsen al die kunnen bedachte echt, dingen komen
precies,
dan naar buiten.
Precies, die komen met hulp en met opties. Terwijl ik denk, als zo'n kind dat zegt, nou, zou ik dat maar heel serieus nemen. Want ik denk dat zij eerder dan wie dan ook voelen van, dit is het moment. Terwijl als je als arts, en ik heb dat letterlijk een arts horen zeggen, als er iemand doodgaat, ervaar ik dat als falen. Dan kan je dus helemaal niet, dan zit dat amor fati helemaal niet in je benadering van het feit dat kind doodgaat. Terwijl, dat gaat het wel. En het helpt dat kind meer om te zeggen, ja, dat is zo en wij gaan zorgen dat je geen pijn hebt, bijvoorbeeld.
Want die acceptatie van het eigen lot, hè, waarbij je dan een soort management op je eigen gevoelens dan loslaat, hè, waar we het straks even over hadden al. Waarom is dat dan toch, kunnen jullie dat kort zeggen aan mij, waarom is dat dan toch niet genoeg? Waarom red je het er niet mee?
Ik om alles. Ja, echt, ik kan... Ik wil eigenlijk die vraag niet horen. Natuurlijk heb je die vraag gesteld. Maar het gaat...
dus daardoor succes kan ermee.
Daardoor kan ik er ook op reageren. Ja. Maar wat zo overgeslagen wordt in mijn beleven, is als ik patiënt zou zijn en ik zou weten dat ik binnenkort zou sterven, is mijn pijn en mijn, misschien mijn woede en of het onrechtvaardigheidsgevoel. En dan helpt niks om te zeggen van, ja, je moet je lot dragen. We zitten in zo'n maatschappij van, wat is de oorzaak? Nou, als we de oorzaak weten, dan is alles opgelost. We slaan zo de emotie over en het gevoel van onszelf en van de ander vaak, vind ik.
Het is oplossen of uitzoeken? Zoek het uit.
Nee, het is het overslaan van wat er door iemand heen gaat. Wat hij ervaart, wat hij voelt. Zo zie ik het.
Ja, want het mag er niet zijn.
De snelheid van
de
communicatie.
Ja.
Ja, want op dat moment dat je denkt, en dat hebben we natuurlijk, laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, we zitten hier nu heel erg te benadrukken van dat het de verkeerde aanpak is. Maar van de oorsprong uit, dat zie je in het stoïcisme heel mooi, is er een hele duidelijke scheiding. Wat heb je in de hand en wat niet? En wat je in de hand hebt, daar hebben we eeuwenlang ons op gefocust. En dat heeft ontzettend veel opgeleverd. In de zin dat mensen gezonder oud worden, dat er minder nare ziektes zijn, dat er genoeg te eten is. We hebben nog wel een verdeelprobleempje op te lossen, maar er zijn een heleboel dingen gewoon heel goed gemanaged, om het zo maar te zeggen. Maar we kunnen er niet meer mee ophouden. Terwijl, hoe ver je ook managed, er blijft lijden. Het verschuift, het verandert, maar het is niet weg. En als je blijft vragen, wat kan ik doen zodat het lijden ophoudt, doe je alsof er een dag is dat er geen lijden meer is. En daarmee doe je onrecht aan ons bestaan. Je moet de stoïcijnen serieus nemen. Kijk wat je kunt veranderen en verander dat. En wat er niet veranderd kan worden, dat is. Dus er gaan mensen dood, er is oorlog, er zijn mensen op de vlucht. Dat is allemaal aan de hand. Daar moet je mee kunnen omgaan. Dat moet er mogen zijn, want anders sluit je mensen buiten die lijden. En dat is denk ik ook wat we gemakkelijk doen. Dat het bijna confronterend is als iemand lijdt, dat kunnen we gewoon heel moeilijk zien. En onze eerste impuls is uit eeuwengeschiedenis van dat werkt, dat we iets gaan doen, dat we iets gaan maken, dat we zeggen, heb je alles iemand is doodziek en het gebeurt echt. En iemand zegt, ben je alles bij een goede dokter geweest? In plaats van, god, dus je bent ongeneeslijk ziek. Jee, wat erg voor je. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Want we hebben dan gewoon misschien wel even geen taal. Ja.
Het is sprakeloos zijn.
Ja, precies. Ja. Dat is wat je bent. Ja. Ja. En dat moet je dus, wat Grades net zei, dat is amor fati, dat je dat dan ook durft te benoemen, dat je dat bent. Dat is het meest verbinding wat je dan met iemand aan kan gaan. Jij weet het niet, maar ik weet het ook niet. Ik heb geen oplossing voor dit nu.
Ja. Vertel ook hoe het met jou is, in plaats van alleen maar over jou iets te zeggen.
Ja, precies. Ja.
Ik heb hem staan op mijn papier en ik ga hem gewoon voorlezen. Welke gedachte bleek zo troostend voor de bekende Stoïcijnse keizer Aurelius? Grades, ik kijk naar jou als het gaat om de klassieke zaken, maar ik weet niet of ik het goed doe, Peter.
In dit geval wel, denk ik. Ja.
Ik word natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig waarom je dit zo inleidt.
Ja, ik weet het ook. Ik heb het idee dat het van een heel andere planeet is.
Oh, dat is het.
Nu gaan we het hebben over een keizer. Ja. Romeinse keizer.
Aha. Ja, ik weet je, die Marcus Aurelius, dat was een Romeinse keizer, zo 2e eeuw na Christus. En in die tijd was troost voor de Romeinen, die bestond eruit dat de mensen zagen hoe sterk je was, hoe je alles verdroeg, hoeveel roem je hebt gehad. En dat was troost, de roem. En Marcus Aurelius ging daar niet in mee. Eeuwen later zijn aantekeningen gevonden. En hij heeft waarschijnlijk het schrijven van die aantekeningen alleen al was troost. Maar in die aantekeningen gaf hij aan dat faam geen troost voor hem is. En dat in die tijd. En het bleek ook later dat hij allemaal dingen had geregeld. Een vangnet voor de acrobaten. Die ook niet in die tijd paste. Want die mensen moesten gewoon dood. En vond iedereen prachtig dat die dood gingen. Dus in al die vreedheid had hij een stuk menselijkheid ingebracht.
Ja, zo.
Dat is wat. En wat ook aardig is, is om te weten dat zelfs een keizer verdriet kan hebben. Dus dat maakt het dichterbij. Brodsky, die kwam uit Bandeling van de toenmalige Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten.
Jozef Brodsky was het, geloof ik.
Ja, Jozef Brodsky. Ja. En die zag het standbeeld van Marcus Aurelius in Rome en heeft daardoor geïnspireerd een soort brief geschreven aan hem. Fictief uiteraard. En Brodsky spreekt Aurelius dan aan en zegt, ging het u echt om ethiek, om moraliteit, keizer? Ging het niet om buitengewone smaak voor het oneindige, dat u aanzette tot het meest minutieuze zelfonderzoek, omdat u zich beschouwde als een fragment, hoe klein ook, van het geheel van het universum, en het universum hield je vol, veranderde voortdurend. Maar Brodsky brengt er een ander aspect in. We komen straks misschien bij Rielke. Dat heeft te maken, ik noem het maar even voor het gemak, met de zee. Zo, dat is, als ik het zo mag noemen. Dus vandaar, en dat is ook wat troost. Want misschien Marcus Aurelius ook heeft getroost. Maar het is alleen maar heel bijzonder dat hij in zo lang geleden die aspecten heeft benoemd. Nou, dat was even mijn reactie. Ja. Waarom de,
hij was ook een stoïcijn, hè?
Ja, alles was in die tijd stoïcijns, dacht ik. Hè?
Oh, ja,
maar dat is iets anders dan stoïcijns zijn.
Nou ja, kijk.
Toch?
Ja, wat er natuurlijk gebeurd is met die klassieke scholen, is dat zowel stoïcijns als epicurist, wat de tegenhanger was op dat moment, en je hoorde tot een van die scholen, er waren er meer, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. En stoïcijns is erg benadrukt. Wat ook bij Aurelius wel eruit gehaald wordt, wat hij juist kritiseert, die stiff upper lip. Dat idee van geen gevoelens tonen, oefenen in doodgaan. En wat mijn oma zou zeggen, als je één keer kunt sterven, zijn alle problemen aan deze kant van het graf. Dus dat relativeert mooi, zou ik maar zeggen. En dat is een eigen leven gaan leiden, waardoor dat onderscheid, wat ik net aangaf, van wat heb je in de hand, wat heb je niet in de hand, eigenlijk wegvalt. En datzelfde gebeurt bij de epicuristen, die ook wel hedonisten worden genoemd. En wij denken bij hedonisten een beetje aan, nou, Bourgondisch, wein, weiber und Gesang. Terwijl het is eigenlijk zorgen dat je precies genoeg van alles neemt, zodat je niet leidt aan honger, dorst enzovoort. Maar je moet ook niet te veel nemen, want dan leid je daar weer aan. Dus het gaat eerder over maatvoering dan over Bourgondisch. En dat, gek genoeg zijn die beide scholen allebei een beetje in een soort simplistische variant terechtgekomen, waardoor alleen die ene kant eruit gehaald is.
Even naar de troost voor de mens. Ik bedacht me, is het misschien simpele besef dat we op een bepaald moment, hè, alleen zijn met ons verdriet, op zich niet troostend?
Ja, dat heeft twee kanten. Het kan troostend zijn dat wij allemaal mensen zijn. Dat idee kan ik beter zeggen, dat we allemaal mensen zijn, dus allemaal zullen sterven. Dus ik ben niet alleen als ik sterf, want anderen zijn mij voorgegaan. Dat in die zin kan het troostend zijn. Maar het is,
terwijl je toch alleen gaat.
Terwijl je toch alleen gaat. Maar het punt is, je gaat altijd alleen.
Ja, zo is het.
Er kan iemand naast je zitten en dan kan je zeer dierbaar zijn, maar je gaat alleen. Ja. Maar het is wel voor sommige mensen prettiger als iemand naast je zit, of hem of haar. Maar je kent ook verhalen dat iemand pas stierf nadat de familie weg was. Dus er zit heel veel aspecten aan. Het hangt zo vast aan hoe iemand aan elkaar zit.
Maar dat heeft denk ik ook te maken met of je alweer, het gaat de hele tijd ook over acceptatie van hoe het is. En ik denk dat iemand kan alleen maar met iemand gaan als je al accepteert dat het een proces van één iemand is. Dus dat ergens, als je weet dat iemand doodgaat, scheidende wegen, hoe de wortels ook met elkaar verweven zijn, of het nou je kind is, of je partner, of je ouders, je hebt een soort verbinding met elkaar. Je hele leven is, nou ja, verweven, om het zomaar te zeggen. En ergens in dat proces van afscheid moeten die verwevenheid moet losgemaakt worden. En als je dat kunt, dan kun je doodgaan en troost vinden in het feit dat die ander er blijft. En het troost ervaren omdat je bijvoorbeeld goed doodgaat. Ik denk dat dat een van de verworvenheden van onze tijd is, dat we door pijnmedicatie, door van alles en nog wat, door euthanasie, hebben we mogelijkheden om, nou ja, ik zou maar zeggen, waardig dood te gaan. En, maar dan nog moet iemand wel ervaren dat hij mag gaan. En dat betekent dus ook dat diegenen die achterblijven moeten ook durven loslaten. En in dat proces kan het troostend zijn dat je dat samen doet, maar uiteindelijk alleen maar onder de voorwaarde dat ieder zijn eigen weg mag gaan. En het kan veel makkelijker zijn voor iemand om zijn eigen weg te gaan, doordat hij niet dat gevoel heeft van die mensen die hij achterlaat. Of kinderen kunnen dat ook hebben. En naar die ouders, wat jij net zei, van dat ze wachten tot papa en mama naar huis zijn. Van, hè, dat zo'n arts dan zegt, nou ga maar even, want het gaat niet. En dan gaat dat kind juist. Omdat het dan niet nog zit met het lijden van die anderen die achterblijven.
Lijkt ook handig te zijn om een beetje inzicht te hebben in hoe je zelf getroost wilt worden.
Ja, dat is een lastige vraag, want ik kan daar wel inzicht in hebben, maar ik weet niet wat ik wil als ik werkelijk pijn hebt of de ander moet verliezen. Wat voor mij handig is, dat ik het communiceer.
Ja, ik denk...
Dat ik het duidelijk maak van, god, ik vind het fijn dat je bij me bent. Of, god, laat me even alleen. Of, weet je, dat je het communiceert. Mijn zwager was heel erg ziek, die is overleden. En mijn zus, die had zoiets, nou, dan zetten ze het bed toch in de kamer. Dan ben je lekker bij me. En toen zei die zwager, ja, maar ik wil ik helemaal niet. Ik wil op de slaapkamer liggen. Kan ik de deur dicht doen als ik alleen wil zijn? Dat is oké, hè?
Ja.
Als je dat maar aangeeft, weet je zo. Dat is wat speelt. Ja.
Maar dat is denk ik van wat je dan overeind houdt, en dat speelt denk ik bij troost voortdurend een rol, is wat jij noemt verbinding. Want je houdt die verbinding open. Je legt uit wat jij wil, je vraagt wat die ander wil. Daar is communicatie over mogelijk. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat, want het vraagt ook dat je het accepteert als die ander iets anders wil dan jij. In die zin zit er in die verbinding ook momenten die dichter in de buurt komen bij, nou ja, zo'n voorbeeld, liefdesverdriet, waarbij jij denkt van, ik wil erbij zijn, en die ander denkt, ik heb liever dat je gaat. Daar zit ook een soort...
Dat soort
momenten kunnen erin voorkomen. En die verbinding in stand houden is, denk ik, misschien wel het belangrijkste. Ik denk dat veel troost mislukt, omdat er een moment wordt overgeslagen of niet geaccepteerd. Dat het... Dat het er niet mag zijn op het moment dat het er is.
Het lijkt een beetje, Petra, dat je impliciet zegt dat presentie op zich, er zijn, een hele belangrijke is.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Hoor ik dat goed?
Ja, ik denk dat er zijn heel belangrijk is. En,
hoe komt dat zo eigenlijk, dat zo belangrijk is?
Omdat we mens zijn.
Er zijn zonder woorden.
We zijn mens. Dus we zijn niet op onszelf. Dus we zijn deel van een netwerk met mensen. En misschien is het ook wel belangrijk als er een dier bij is, maar in de eerste instantie focus op mensen. We leven in een netwerk.
Ja.
We kunnen, en we hebben misschien de neiging om dat te ontkennen of niet te voelen, maar alles en iedereen beïnvloedt ons en wij beïnvloeden alles en iedereen. En als er geen getuigen zijn, dan is dat overlijden of dat sterfsproces is veel zwaarder. Dat hoor je in allerlei verslagen in oorlogen, dat mensen dus moeten sterven zonder dat er iemand bij is. Dat is echt heel naar. Dus dat is alleen maar vanwege het lijden is het nodig dat iemand de gelegenheid krijgt om te getuigen. Terwijl er ook nodig is dat de ander zegt, ik wil niet dat je er bent als getuige, dat hij die ruimte krijgt, want anders kan ik niet gaan, dat vind ik moeilijk. Zwaai maar niet uit. Ja. Laat maar weggaan met de trein. Dat is een ander aspect ervan.
Maar ik denk inderdaad dat dat netwerk van betrekkingen, hè, Hannah Arendt besteedt daar ook veel aandacht aan, en die zegt, wij hebben een soort van vergeten in de benadrukking van wat we dan noemen het autonoom subject. Dus ik ben helemaal in mijn eentje, en het liberalisme stoelt daar natuurlijk heel vaak op. Hè, ik ben helemaal in mijn eentje vrij om te doen wat ik wil. Ja. En de ander komt pas in zicht als die mijn vrijheid gaat begrenzen. Dus mijn vrijheid houdt op waar ik jouw vrijheid dwars zit. Maar dat is natuurlijk een hele rare benadering van mensen.
Een heel egocentrisch perspectief eigenlijk. Hè?
Ja, en ook een compleet onwaar perspectief. Omdat wij zijn een diersoort die niet eens volwassen wordt als er geen anderen zijn om ons te dragen. Dus we hangen in dat netwerk. En we zijn er biologisch helemaal op afgestemd om in dat netwerk te functioneren. Dus die gedachte dat ik niet meeleid als er iemand lijdt, of dat iemand niet meeleidt als ik lijd, dat is een onzinnige gedachte. Mijn vrijheid is één aspect, maar gewoon mijn bestaan heeft een effect op mijn omgeving en breidt zich zelfs uit over planten, dieren, dingen. Ik heb een effect op mijn omgeving en mijn omgeving op mij. Dus dat, ja, daar kun je niet omheen, en dat zouden we misschien meer moeten benadrukken, daarin helpt denken, dat je mensen weer leert, want we hebben natuurlijk ook afgeleerd om dat te denken. En wij hebben heel erg geleerd om te denken, nee, het is heel slecht als jij een leuke vakantie hebt, omdat je kinderen een leuke vakantie hebben. Je bent jezelf, je bent een persoon, je bent een individu. Terwijl, ja, soms is het gewoon zo dat je een leuke vakantie hebt, omdat je kinderen het leuk hebben. Of
en dat zou zomaar met elkaar kunnen.
Of dat ik blij word dat als we daar hier langs het water liepen, zoals zo net, en dat die mensen leuk buiten zitten en het naar hun zin hebben. Dat heeft een effect op mij. En dat maakt mij niet weerloos overgeleverd aan de anderen, maar er is een verbinding tussen mij en die anderen. En ik denk dat we dat in ons denken weer meer plek zouden moeten geven. Dat kan helpen bij troost.
En er is nog een ander aspect waar je misschien nog op komt. als er een ander is, kan die ook zien wat er aan de hand is. En die kan erover vertellen aan anderen.
Ja.
Dus dat vraagt om verantwoordelijkheid. Want als niemand doorgeeft wat er gebeurt, welke ellende er is, of misschien zelfs de positieve kant, hoe vredig die ander stierf, mm-hmm. dat het ook kan. Mm-hmm. Dan komt er geen informatie door en geen aspect van affect komt er door. Dus,
dat is voor jou een heel belangrijk thema, ja. Dat getuigen zijn. En ik moet er vandaag de dag vaak aan denken, omdat ik denk, we kijken naar de Oekraïne en... En er is veel praat over van waarom is dit nou zo anders dan Syrië. En ik denk dat een van de elementen is dat we er zo bovenop zitten. Dat we die verbinding voelen omdat er lopen mensen die eruit zien als onze geliefden, onze kinderen, onze met dezelfde rugzakjes en dezelfde huisdieren. En dat geeft die verbinding. Mm-hmm. Maar wat daar belangrijk in is, is dat we daardoor meer getuigen zijn. En moderne middelen doen daar ook iets in. We horen heroïek van mensen die... Nou ja, die mensen die dan ergens op zo'n grenseilandje zitten... en er komt zo'n boot van de Russen en die zeggen... rot op. En dat doet iets met ons dat wij daar getuigen van zijn. Van dat heldendom. Anders hadden ze het ook gedaan, maar wij hadden het niet geweten. Dus hun gebaar, wat echt met gevaar voor eigen leven was... wordt voortgedragen door ons als getuigen. Dus zelfs als iemand als Navalny niet meer uit de gevangenis komt, zijn wij getuigen van wat hij gedaan heeft. En dat geldt ook voor, nou ja, dat was zo iemand die met zo'n vlag voor zo'n tank gaat staan.
Oh ja.
Wat net als op het plein in China, van die man hebben we nooit meer gehoord, maar hij gaat tegelijkertijd niet meer van je netvlies. Die op dat plein in Beijing
voor
die tank ging staan met zijn twee plastic draagtasjes. Dat is een iconisch beeld wat door ons doorgedragen wordt.
Het feit dat wij getuigen zijn, zit ik net te denken.
Mm-hmm.
Heeft dat te maken met verantwoordelijkheid?
Ja, want als je je mond dicht houdt en geen niet gauw een filmpje maakt... of niet tegen je vrienden, god wat ik nou toch heb gezien... Ja, dan komt het niet verder.
En in navolging daarvan, wat heeft dan verantwoordelijkheid met troost te maken?
Het kan troostend zijn voor mij... als ik besef dat er iemand is die het gezien heeft wat er, dat er gemarteld is... en dat verteld wordt. Zodat er misschien een keer iets van rechtvaardigheid kan optreden... of, nou, straf hoeft allemaal niet, maar in ieder geval... dat de manier waarop wij met elkaar omgaan... op dat moment totaal niet oké was. En dat het wel op termijn... oké moet worden, omdat het in ons mensen zit om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan.
Zodat wij ons kunnen verder zetten.
Dat is niet helemaal, want ik zit een beetje naar woorden te zoeken.
Nou, mag ik het proberen?
Ja, graag.
Wat ik zelf denk is van, als je heel onrechtvaardig behandeld wordt... en het is alleen maar jouw gevoel ten opzichte van degene die jou onrechtvaardig behandelt... dan tast dat je aan in je existentie, in je bestaan, in wie je bent, in je betekenis. En het feit dat iemand het dan... ziet en hopelijk ook ziet dat het onrechtvaardig of gewelddadig of onderdrukkend is, dat kan een soort troost geven, omdat je dan denkt dat ergens ooit die onrechtvaardigheid gezien wordt door iemand. En ik denk dat dat is wat we uiteindelijk willen. En als jij alleen bent met de dader, dan wordt jouw kant van het verhaal volkomen sneeuwd onder, want die ander wint. Die ander maakt je dood, of die verkracht je, of die vermoordt je, of die mishandelt je. En dat kan zelfs met zoiets kleins als pestgedrag, of wat dan ook. Als je gepest wordt, dan hoop je dat iemand anders het ziet. En dat geeft je het gevoel dat het ooit jouw kant van het verhaal ook meegenomen wordt in het verhaal van de toekomst. Want je hebt een plek nodig waar je naar kunt reiken, waardoor het... intreed in het netwerk van betrekkingen, in het mensenverhaal. Ik denk dat het meer
dat
is
het.
Dan erkenning. Of ik denk dat vaak ook misgaat. Vandaag de dag vaak misgaat met dat we nog het over de koloniale oorlog of over de aboriginals. Ignatieff zegt dat ook ergens in een interview. Yeah. Die zegt van, het gaat er helemaal niet om dat we alleen maar erkennen, wij hebben bijvoorbeeld de aboriginals geweld aangedaan. Wij hebben een verschillend perspectief op het verleden en wij moeten ons verleden bijstellen doordat dat verhaal van die aboriginals erbij inkomt. En dat is denk ik wat getuigen doen. Die hebben dat onrecht voortgedragen van kinderen die bij hun ouders weg zijn gehaald en al dat soort vreselijke dingen. En nu kan het weer intreden in de mensengeschiedenis. En dat geeft alle andere verdrukten hoop dat hun verhaal ook ooit weer intreedt in de mensengeschiedenis. En op die manier biedt het troost.
Daarom is het ook zo schokkend als getuigenis verboden wordt, zoals Memorial verboden werd in Rusland. Dat ken je, hè, dat verhaal van die mensen die eindeloos bezig zijn geweest om die slachtoffers van Stalin in kaart te brengen, de graven en alles. En dat nu een NGO, dat mag niet, om helemaal verboden worden. Dus de getuigenis wordt verboden. Dus het hele kern van ons mens zijn wordt daar vernietigd, als ik zo sterk mag zeggen.
Zo.
Ja.
Ja.
Het thema troost, hè, je noemde Ignatieff al, hè, die heeft een bestseller geschreven over troost.
Ja.
Enorme belangstelling deze dagen, hè, voor dat thema.
Ja.
Wat doet dat? Weten jullie dat? Hoe komt dat nou? Dat nou juist nu hebben we het over troost. Juist nu komen jullie met, hè, die nadelige lessenreeks.
Ja.
Er zijn twee aspecten. En ik doe het één aspect. En volgens mij doet Peter zo meteen het andere aspect.
Oh, er is een rolverdeling afgesproken. Ja.
We leven in een heel rationele wereld. We leven in een wereld van een hele seriële wereld. Van ik hier, jij daar. En we willen alles vast kunnen pakken en vast kunnen hebben. En willen zekerheden hebben van hoe lang moeten we rente betalen op ons huis. En alles en alles en alles. Dus dat laat een gemis achter. Of dat geeft een gemis, kan ik beter zeggen, van hoe we ons voelen. Ik denk dan altijd, wat moeten die mensen, die miljardairs met die vreselijk grote schepen? Of ik denk aan mijn patiënten die heel rijk waren en zo depressief waren. Weet je zo, dus het hele gevoel wordt overgeslagen. En soms denk ik, maar dan geef ik het zometeen gauw aan Petra, dat door de onzekerheid in gezinnen, doordat gezinnen relatief veel opbreken, dat er scheidingen plaatsvinden, dat er geen onvoldoende basis is voor de kinderen, waardoor ze als het ware zich vast gaan pinnen op wat hun houvast geeft. En dat is een iPad, of dat is een vakantie, hoera, twee vakanties, ik heb twee ouders. In plaats van dat duidelijk wordt wat zij tekortkomen in de vorming van hun eigen persoonlijkheid. Nou, zoiets. Yeah.
Ja, ik denk ook dat die, hè, wat jij zegt, zo de iPad enzovoort, ik denk dat dat natuurlijk ook een element is van, we hebben heel lang, het goede was ook heel lang welvaart. En dat was ook echt zo. Op dat moment dat je plotseling al je kinderen naar school kan laten gaan, dat er genoeg te eten is, dat er warm en koud stromend water in huis komt, dan lijkt het goede en welvaart een soort twee kanten van dezelfde medaille te zijn. En dan op enig moment ontdek je dat in al dat welvarende ontstaat er toch behoefte aan troost. Is er gewoon nog steeds lijden? Is er nog steeds afscheid? En misschien juist wel meer, omdat we zo gaan verwachten dat je kan kopen waar je blij van wordt. Hè, een tijd geleden was er zelfs zo'n reclame, maak jezelf blij met. Hè, dus met andere woorden, je voelt je niet zo lekker, koop je wat, voel je je weer lekker. En dat idee van dat dus niet werkt, wordt duidelijker naarmate er meer welvaart is. En je ziet doodeenzame kinderen omringd door bakken met speelgoed, lijden aan een gebrek aan connectie. En dat geldt denk ik ook voor ons volwassenen. Dan heb je een Maserati in je garage staan en je hebt dat schip wat zo groot is, waar dat de brug eruit moet. Maar levert het je verbinding op? Nee. En dan moet je dus terug naar
hebben wij dan verbinding. Door? Hebben wij dan eigenlijk nu door met de komst van troost op onze agenda dat we eigenlijk niet zulke goede voelers zijn?
Dat weet ik niet. Ken je die sterreclame van mensen van de Gamma? Kusje erop.
Pardon?
Dat doen ouders, hè, als kindje.
Ja.
En het zijn volwassenen, ik heb het niet helemaal helder hoor, misschien vertel ik niet goed, maar die hebben een of ander apparaat en daarmee snijden ze zich of zo. En dan komt de vrouw, kus je erop bij een volwassen man.
Oh,
als troost. Als troost. Ik vind het prachtig.
Oh, ja.
Maar dat is wat er dan, ik weet niet of voldoende aansluit bij jouw vraag, maar
ik maakte meer een opmerking van, het lijkt erop dat we ons voelen zo overslaan en zo overgeslagen hebben dat we nu een soort troostbeweging met z'n allen aan het ontwikkelen zijn. Wat Petra had het net ook, hè? Petra, kijk even naar jou. Had het net ook over de connectie. Ja. De verbinding die niet meer gevoeld wordt.
We zijn natuurlijk
vandaar mijn opmerking.
Ja, we
zijn
helder.
Maar we zijn denk ik in een wereld terechtgekomen. Aan de ene kant, wat Gades net ook zei, van die technologie, die rationaliteit, je kunt het oplossen. Maar tegelijkertijd zit daar ook een soort idee in van een ophefbaarheid van het lijden en een niet-acceptatie van het lijden. En gaandeweg ontdekken we dat we nog steeds behoefte daaraan hebben. En ook dat het niet, ik zou bijna zeggen met dat kusje erop in mijn achterhoofd, dat het niet kinderachtig is om troost te willen voor de dingen die niet lukken. Terwijl wij zijn in een wereld terechtgekomen van concurrentie, waarbij ook, ik vind zelf heel interessant dat in concurrentie het ook een soort van not done is om je kwetsbaar te tonen. He, dus dat gaat heel ver, hoor. Dat mensen hun oksels laten behandelen met botox, zodat mensen niet zien dat je zweet. Je mag niet blozen, je mag niet zweten, je mag geen pijn lijden, je mag geen. Nou, in feite word je een soort, je wordt zelf een machine. En als dat niet lukt, en het lukt uiteindelijk natuurlijk nooit, want je bent wel gewoon mens, dan komt ineens die behoefte aan verbinding en troost en non-rationaliteit aan de orde. En je ziet een terugkeer van filosofie. En dat valt mij echt op in mijn vakgebied. Dat we zijn helemaal de kant uitgegaan van we zijn ons brein. En het is allemaal stofjes en meetbaar en telbaar. En nu zie je een opkomst van, bij Wittgenstein wordt ineens de mystiek weer benadrukt. Ik zag dat Simone Weil staat weer op de agenda met haar ziel. Nou, dat is iemand, als er nou één kritiek is die zij heeft gehad, is zorgelijk betrokken bij de zaak. Want betrokkenheid is ook een vorm van engagement die maakt je kwetsbaar. Ik zie dat je lijdt aan wat je gaat oplossen. Terwijl eigenlijk hoor je er als een, jij noemde net management, maar je hoort er bijna als een techneut op het lijden te duiken. Je hoort je niet betrokken, niet met afstand en distantie, objectief ga jij iets aan het lijden doen. En Simone Weil is iemand die ernaast gaat zitten en zelf ook lijdt. Nou, dat heeft een tijd niet gekund. En ik denk die, wat je, het is een beetje een lastige term, omdat het denkt wordt ook vaak misbruikt. Maar die roep naar authenticiteit, daar zit denk ik ook die behoefte aan om weer te zien wie de mens is achter de rationaliteit, achter de techniek, achter de oplossingsgerichtheid. Want daar alleen kun je een verbinding mee aangaan. En soms is het, kijk, je wilt geen arts die zich ook snikkend over de tafel stort en zegt, ook zo met u te doen, want hij moet wel of zij moet wel kunnen blijven handelen. Maar tonen dat ze betrokken zijn, ik vind het heel erg voor u, daar begint het mee. En als je dat overslaat, dan kan je met alle techniek van de wereld komen, maar je gaat geen verbinding aan.
Het is ook een tentamen sociale vaardigheden tegenwoordig. Hè? En als je daar verzakt,
precies,
wordt, mag je niet verder als medisch.
Ja, de bedside manners komen in zicht.
Maar dat zullen ze wel leren.
Nee, maar dat is oké. Okay, in mijn vak was dat niet. In mijn tijd was dat niet, moet ik zeggen. Nee, en nu worden die studenten gewoon getraind met rollenspelen, denk ik.
Ja.
Voor hun sociale vaardigheden om te voelen.
Legdeursgesprekken en dat soort dingen.
En ik heb een nieuwe huisarts, die is hartstikke jong. Ja. En die sluit helemaal aan.
Ja.
Dat vind ik wel mooi,
ja,
hoor.
Ja, en dat ze inderdaad ook, dat ze ook mensen vragen om als testpatiënt te zeggen. En dat is natuurlijk die verbinding ook van, hoe vond jij dat ik het deed? En ik kan dan ook zeggen, nou, technisch gezien was het heel goed, maar ik had graag iets meer aandacht gewild voor wat ik nog wil met mijn leven of waar ik tegenaan loop. In plaats van alleen maar de best mogelijke oplossing voor een zo lang mogelijk leven. Juist doordat we zoveel kunnen, hè, begrijp me goed. Juist omdat we mensen bijna eindeloos in leven kunnen houden, komt ook het waardig levenseinde. En wat wil je nog aan, dat er nu gepleit wordt om de palliatieve zorg eerder te laten beginnen dan wanneer je uitbehandeld bent, geeft een heel ander soort gesprek. Nou, dat vind ik heel waardevol, denk ik.
En we hebben het veel in dit gesprek over leven en dood, hè? En ja, het is natuurlijk ook een overgang op zich, leven en dood, hè? Je gaat van leven naar dood.
Mm-hmm.
Is dat troostrijk?
Ik weet niet precies wat je bedoelt met overgang en van leven naar dood.
Nou, ik denk dat we daar weer bij de zee zitten en jou en jouw.
Ja.
Die overgang, is die op zich troostrijk van leven naar de dood?
Ja, dat kan, hangt een beetje af hoe je in elkaar zit. Voor sommige mensen is het troostrijk als ze in een hemel geloven. En voor sommige mensen is het heel erg om dood te gaan, want dan zijn ze van overtuigd dat ze worden gestraft door God voor al hun slechte dingen. En voor sommige mensen is het troostrijk als ze ervaren dat de scheiding tussen leven en dood niet zo scherp is als wij vanuit onze rationaliteit, vanuit onze cognitiviteit denken. En voor sommige mensen is het heel troostrijk als ze ervaren als iemand sterft, dat ze dan een week lang worden opgetild in een soort gevoel. En daarna komt het verlies wel en daarna komt het verdriet wel. In een soort gevoel wat alles en iedereen verbindt. Snap je? En dat is troostrijk, want dan gaat er wat verloren, maar tegelijkertijd worden mensen dan vanuit hun ervaring...
Dat kan wat opleveren.
Wat zei je?
Dat kan wat opleveren.
Dat kan wat opleveren, maar het moet geen opgelegd gedoe worden. Maar goed, zo hè.
Ja,
want dan kan het weer niet werken.
Nou, dat kan het niet, dan werkt dat niet. Het is de ervaring die telt. En als je die niet hebt, dan heb je hem niet.
Ja. Ja, en het moet ook geen must worden.
Is dat dan de ervaring van het gebrek aan de scheidslijn tussen leven en dood? Is dat wat we nu proberen te zeggen?
Dat althans wat ik even probeer te zeggen, op jouw vraag, dat een beetje kan troosten. Ja. Maar ja, weet je, mijn brein schept vormen en gedachten en beelden. En wat er werkelijk is na mijn dood, dat kan mijn brein niet weten.
Maar ik denk dat, wat je wel ziet, is wat iemand als Jaspers noemt, die dat doorbreken van het transcendente. Ja. Dat je doordat het over leven en dood gaat, en ik denk dat het ook bij andere vormen van lijden wel een rol speelt, maar ik denk dat leven en dood is zo'n duidelijk moment. Jaspers zegt daarover, die noemt het transcendente en die zegt, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen, want onze taal schiet tekort.
Ja, dat is het.
En dat vind ik zelf een heel mooi beeld, omdat ik denk, waar we naar op zoek zijn in deze tijd, is naar een vorm van het beschrijven van die overgang, die we allemaal op een of andere manier ervaren en ook door moeten, op een manier die niet geladen is door religies die te geïnstitutionaliseerd zijn. En Jaspers zegt heel mooi, die noemt dat een cifre. Die zegt, soms word je geraakt door iets waarvan je niet kunt zeggen wat het is. Misschien is het uit het transcendente. Maar zo gauw je de taal aangeeft, moet je je realiseren dat je als je als boeddhist opgegroeid bent, of als christen, of als traditioneel joods iemand, heb je andere taal om die cifre te benoemen. Dus taal is daar handig in als je in je eigen groep bent. Want dan kun je, je kunt heel makkelijk God zeggen en dan weet die ander min of meer wat je bedoelt. Maar het kan ook heel verstoring opwekken op dat moment dat je zegt, ja, dat is God en mijn God ziet er zus en zo uit en die wil dat en dat van mij. Want dan ga je te ver in die taal. Terwijl wat je met elkaar deelt is dat geraakt zijn door, het transcendente, het andere, het niet-stoffelijke, het onbenoembare. En je kan dan beter met elkaar stil zijn dan proberen om daar taal voor te zoeken. Want taal brokkelt op dat moment de verbinding af.
Ja, exact. En het ebt weg. Zodra je een woord opzegt, dan doe je het tekort en dan ebt het weg.
Ja.
En is mijn ervaring, dan ebt dat gevoel weg. En dan vang je het als ware en dan... Tja. Yeah.
Ja, mijn partner is 2 jaar geleden overleden. En als dan mensen zeggen, als ik zeg van ik praat met hem. En iemand gaat dan precies navragen hoe ik dat dan doe. En of hij er dan is en hoe die er dan is. Dan wordt dat heel verstorend. Omdat ik denk, daar gaat het niet om. En je staat niet stil bij mijn ervaring van wat ik zeg. Van dat ik met hem of dat hij met mij verder leeft. Is iets heel anders dan uit gaan zoeken van, is dit nu onstoffelijk of stoffelijk? Of dat taal maakt daar meer stuk dan dat het verbindt. Terwijl ik oprecht snap dat iemand een poging doet om te begrijpen wat mij bezielt. Maar taal schiet daar gewoon tekort.
Ja, woorden over troost schieten echt tekort, hè?
Ja, soms wel. En soms is het dan fijn, want dat is denk ik waar het begint, dat iemand zegt... dat hij dat wel of niet herkent, of dat hij zegt van ik zie dat het je helpt, maar dan gaat het over mij, in plaats van om uit te zoeken, en daar zijn wij natuurlijk heel erg toe geneigd, wij rationeel westerse mensen, wat gebeurt daar precies? En wat je natuurlijk ziet bij Van Lommel, dat er dan testjes gedaan worden om bijna doodervaringen vast te leggen, dat is wetenschappelijk, vind ik, waanzinnig interessant, maar heeft geen enkele directe relatie met troost. Dat is een heel ander onderwerp. En dus vergt een heel andere aanpak.
Heeft kunst een relatie met troost?
Kunst heeft alle relatie met troost. Want juist wat Peter zegt, of wat wij proberen te zeggen, is dat dingen niet in taal te pakken zijn, omdat we dan ze kwijtraken. Maar kunst, muziek en schilderkunst en alles kan dat wel verbeelden. Waardoor dat juist kan troosten.
Ja. 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 Het vermiddelt zonder dat er taal bij is.
Exact, ja.
En alweer, dan moet je niet proberen om uit te leggen wat je daar dan aan ervaart. Want dan krijg je hetzelfde. Hè? Van dat mensen dan zeggen, oh, je vond dat schilderij zo mooi, dan zul je dit ook wel mooi vinden. Terwijl het gaat over de geraakt zijn op dat moment. En niet over of het lijkt op of ook van een bepaalde kunstenaar is. Nee, het gaat om wat het bij je innerlijk teweeg brengt. En daar geeft het iets gemeenschappelijks, misschien is het wel iets gemeenschappelijks. Het zet er iets gemeenschappelijks in de ruimte, waar je dan een soort in mee kunt resoneren met elkaar. Het geeft een soort verbinding, denk ik.
Ja, ik doe een beetje denken aan de Matthäus-persoon, hè, tussen de Pasen. En dan wordt er een soort sfeer geschapen door die muziek, waar, die niet uit te leggen valt. Tenminste, ik kan er misschien dat een beetje woord op zetten, maar dat is niet zinnig. Waar je helemaal in als mens helemaal in mee kan gaan, juist omdat er zoveel mensen aanwezig zijn.
Ja, ja.
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 Jullie gaan vanaf september, hè, in totaal 10 colleges van elk 2 uur geven aan HOVO Amsterdam, in de Universiteit van Amsterdam is dat, hè?
Ja, aan de VU.
In de VU. In Sneek en HOVO Noord-Nederland in Groningen.
Ja.
En die kunnen ook, dat is dus iets nieuws, die kunnen via Zoom worden gevolgd.
Dat klopt, ja.
Ik ga dat even nuanceren.
Oh, ja.
Want het zijn totaal 10 colleges waarvan ik met 2 ben en 8 doe Petra alleen, omdat ik met logistieke problemen zat qua agenda.
Oh, duidelijk. Ja. Duidelijk.
Maar we bereiden het wel samen voor, want we vinden die verschillende invalshoeken wel heel vruchtbaar, hebben we gemerkt bij de voorbereiding. Ja. Dus Gades is wel bij alle 10 bij de voorbereiding betrokken, maar fysiek bij 2 colleges aanwezig.
En als ik me wil opgeven, hoe doe ik dat?
Nou, het makkelijkste is om naar mijn website te gaan en dat is www.majautiek.nl.
Ja.
Je kan ook even zoeken op Petra Bolhuis, filosoof, dan vind je het ook.
Majautiek.nl.
Majautiek.nl en daar staat onder filosofiecursussen per locatie welke cursussen er zijn. En daar staan linkjes van waar je je precies kan opgeven en wat het kost. Want dat is al die verschillende plekken die je net noemde, Sneek, Amsterdam en Groningen, die hebben een eigen organisatie, daar meld je je aan, maar dat staat nog niet online. Dus het makkelijkste is, als je bij mij kijkt, kun je alvast zien, link je naar de organisatie toe, wat het kost, wanneer het is, hoe laat je er moet zijn, enzovoort. En dan heb je alle informatie.
En de HOVO is HOVO Noord-Nederland.nl en in Amsterdam heet het?
HOVO VU.
HOVO VU. Ja. En Groningen is natuurlijk met de Rijksuniversiteit Groningen verbonden. Hè? Dat is
precies. Maar Sneek is bijvoorbeeld een particuliere groep die al 15 jaar bestaat. Dus die organiseren dat zelf in een gebouw in Sneek. Daar kun je bij hen opgeven. Ja.
Petra Bolhuis en Gades van Florestijn. Docenten zijn jullie aan het Hoger Onderwijs voor Ouderen. Dank jullie wel voor jullie komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Het gesprek is na deze uitzending spoedig na te luisteren op de website van het Hapsishuis en dat is hethapsishuis.nl. Docenten en filosoof Petra Bolhuis is op zondag 1 mei opnieuw te gast in het Hapsishuis Radio Live. Dan komt ze praten over haar fascinatie voor onder andere de filosofie van Hannah Arendt en Karl Jaspers, je hoorde er al over, de majeutiek en haar filosofische praktijk. Dan nog even aandacht voor het volgende. Begin april komt een podcast online op de website van het Hapsishuis over een bijzondere behandelmethode die mijn collega José Dussol heeft opgeduikeld in de catacomben van de genees- en levenskunst. José belicht met Milou van Rooij de Vries de reflexintegratiemethode MNRI. Milou, die een praktijk in Maarsen heeft, weet daar alles van. Vanaf begin april is de bijdrage van José Dussol te horen via de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Daar is trouwens ook informatie te vinden over een uitzending in april over de ziekte van Parkinson, die we dan hebben hier in het Hapsishuis Radio Live. In het Hapsishuis zelf is er zondag 24 april een informatiemiddag over de haptonomie en wat er allemaal bij de haptonomische benadering komt kijken. Iedereen is welkom vanaf 1 uur 's middags in het Hapsishuis, maar het is wel nodig dat je van tevoren opgeeft. Alle informatie over de middag is te vinden op onze website hethapsishuis.nl. En dan, we hadden het erover, en het kan eigenlijk niemand zijn ontgaan tenzij je onder een steen leeft, dat is de situatie in Oekraïne. Op maandagmiddag 2 mei zenden we in het Hapsishuis Radio Live een overzichtsprogramma uit over de actuele ontwikkelingen en schetsen wat wegen naar een duurzame vrede. Hier in de studio geven onderzoeksredacteur Peter Ramselaar en schrijver Marlon Wong-Shu van het boek Een spirituele samenleving hun commentaar. Alles over die uitzending is nu al te vinden op hethapsishuis.nl. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio wordt ook gemaakt door Sander de Bakker, Maria de Greef, Bouke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Jolande Kussen, Frank van Os, Meerte Oude Jans, Jeroen Zwart, Jenneke Riedersma en Saskia Verzaan. Met dank aan Sylvia Braamhorst. Verder dank aan Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leander Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio. 24 uur per dag.